Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 27, het derde vers, of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, vers 3. Schriftlezing is uit het boek Genesis, eerst het 18e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 15, en daarna uit hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 8. Wij noemden nu Genesis 18, vers 9 tot en met 15, en 21, de versen 1 tot en met 8. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 40, het eerste vers: ik heb lang den Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Psalm 40, vers 1, na het lezen van Genesis 18, de versen 9 tot en met 15, en 21, de versen 1 tot en met 8. Toen zeiden zij tot hem: waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide: ziet in de tent. En hij zeide: ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende: zal ik wel lust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham: waarom heeft Sara gelachen, zeggende: zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? ter gezetter tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sarah zal een zoon hebben. En Sarah loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. En 21e versen 1 tot en met 8. En de Heere bezocht Sarah, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sarah, gelijk als hij gesproken had. En Sarah werd bevrucht, en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd dien hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, dien hem Sarah gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sarah zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sarah heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend, toen maakte Abraham een grote maaltijd op den dag, als Isaac gespeend werd. Tot zover de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreekt in zijn hart al dus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van God, gemeente, dat we deze avond wensen te bedienen, vindt u in de brief aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk en daarvan de versen 11 en 12. Wij noemden nu Hebreeën 11, de versen 11 en 12, waar wij Gods woord lezen. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het wel ontallig is. We willen ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en getrouwe Heere, uw woord getuigt het dat u de Vader der lichten zijt, van wie alle goede en volmaakte giften tot ons neerdalen. En het belijden van de kerk mag het van u getuigen, dat u de zeer overvloedige fontein aller goeden zijt. Wat is er bij u een volheid, Heere? Een volheid waaruit u ook bedienen wilt. Want u wilt uw goedheid betonen en bewijzen. Uw goedheid ligt verspreid op al uw werken, zo zegt uw woord. En u wilt uw goedheid ook aan ons betonen en bewijzen. Zoals wij vanavond hier weer in de kerk mogen samen zijn, zijn wij de toonbeelden van uw trouw en van uw langmoedigheid. U houdt niet op om ons wel te doen, in weerwil van al hetgeen dat wij tegenover u zijn. Geef, Heere, dat het ons een wonder mag zijn en ons al meer een wonder mag worden, en dat wij naar uw huis mogen opgaan, en dat we dat in vrede en in vrijheid nog mogen doen, dat u ons de gezondheid en de kracht daartoe wilt geven, en dat u op deze wijze ons wilt onderwijzen in de weg der zaligheid, in de weg die leidt tot kennis van u en tot kennis van uw Zoon, den Heer Jezus Christus, opdat we in die weg het eeuwige leven zouden mogen verkrijgen. Want dit is toch het eeuwige leven. Dat hebt u, Heer Jezus, gezegd, dat zij u kennen, de ene en de waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, wij bidden u dat wij door uw Heilige Geest ook vanavond in uw waarheid mogen worden ingeleid. We hebben het aan het begin van deze dienst gezongen, en laat het ook weer klank in onze harten mogen vinden. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, opdat ook onze ziel mag wijden met een verwonderend oog. Geef ons, hou vast, Heere, aan uw woord en aan uw waarheid. Wil door uw Heilige Geest die innerlijke verbondenheid aan uw woord ons doen betrachten en doen beoefenen. En wilt u ons in dat vertrouwen op uw woord sterken, door de krachtige, door de heerlijke werking van uw Heilige Geest, opdat we in uw woord en in u als de God van dat woord onze vreugde, ons zielsvermaak mogen vinden. Opdat wij er ook iets van mogen verstaan wat de psalmdichter het beleidt: uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door haar in smaak en hart en zinnen streden. En al hetgeen uw woord, uw mond aan mij had toegezegd, dat geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Want Heere, wij moeten het beleiden dat er uit en van onszelf geen goed is voor u. Dat wij dan ten eenenmale onvruchtbaar zijn. Dat wij geen enkel goed voor uw aangezicht kunnen voortbrengen. Dat wij van onszelf onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd zijn tot alle kwaad. En dat is toch ook de belijdenis van uw kerk. Dat is toch ook de belijdenis van uw kinderen. Wanneer zij door de ontdekkende werking van uw Heilige Geest leren zien en verstaan wie ze ook na ontvangen genade zijn en blijven in zichzelf. O Heere, geef dat het ook tot verootmoediging voor uw aangezicht ons voortdurend weer mag leiden, opdat wij geen grote en geen hoge gedachten van onszelf hebben, maar opdat wij diep voor u mogen leren buigen, en dat we het ook mogen ervaren hoe goed het is om klein voor u te mogen zijn, want u slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En u ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. U hebt het toch ook gezegd, Heere, dat wij ons vernederen zullen onder uw krachtige hand. Want de hogen worden door u vernederd, maar de vernederden wilt u door uw kracht verhogen. Wie in het stof ligt neergebogen, wordt door u weer opgericht. Heere, wilt u afbreken wat van onszelf is, ook al onze menselijke pogingen om u te behagen, ook al onze inmenging in de weg der zaligheid, opdat wij uit het volkomen volbrachte borgwerk van de Heer Jezus Christus alleen mogen leren leven, en het ook van ons verre mag zijn om te roemen in iets anders dan in het kruis van de Heer Jezus. Heere, wij bidden u dat u uw zegen ons wilt schenken in dit avontuur, en dat wij een goede dienst van u mogen ontvangen, die mag zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam, en tot blijdschap en tot zaligheid voor ons. Wij bidden u, Heere, dat u uw kerk wilt gedenken in deze wereld, waar u die kerk ook vergadert. U roept uw kerk uit deze wereld, die van u is afgevallen, die aan de macht van de zonde en van de ongerechtigheid zich heeft onderworpen, en die gebogen gaat onder de gevolgen der zonde in zoveel opzicht. Een wereld vol van onrust en van onvrede, van twist en van verdeeldheid, van zonde en van ongerechtigheid, waarin voor u en voor uw evangelie steeds minder plaats is, omdat de mens zelf steeds meer zich verheft en de plaats op de troon inneemt. O Heere, wilt u nog geven dat er plaats mag zijn, ruimte mag zijn, voor de verkondiging van het evangelie, dat de machten van de ongerechtigheid niet toenemen en zich zodanig vermenigvuldigen dat zij de overhand zouden nemen. Heere, wij bidden u dat u wilt gedenken aan uw kerk in de verdrukking, dat u wilt gedenken aan uw kerk die het moeilijk heeft, die vervolgd worden om des geloofs wil. Wilt u ze de kracht van het geloof doen ervaren, en geef ons, Heere, dat wij ook des te meer de vrijheid die u ons geeft niet gebruiken als een oorzaak voor het vlees. Want de gevaren die ook ons bedreigen zijn niet minder in de vorm van aardsgezindheid en van wereldgelijkvormigheid, dat wij ons laten omleiden, dat wij ons laten betoveren door al hetgeen dat aanschijnschoon in deze wereld zich voordoet. Heere, wilt u ook de jeugd gedenken, die in de branding van deze tijd staat, die het zo moeilijk heeft, niet alleen door verzoeking en verleiding, maar ook door twijfel en door ongeloof, door allerlei dwaling die van alle kanten op hen afkomt. O Heere, geef dat onze jonge mensen het ook zelf mogen beseffen, opdat zij het er ook recht moeilijk mee mogen hebben voor uw aangezicht. En wilt u uw heilige geest ook in hun harten geven, opdat die een nieuwe geest in hen mag formeren, en opdat zij zo oprecht aan u en aan uw dienst verbonden mogen zijn, en ook al meer verbonden mogen worden. Zegen daartoe ook het onderwijs aan de jeugd. Op de school laat het ook onderwijs mogen zijn naar de beginselen van uw woord. Zegen het christelijk onderwijs, allen die daartoe geroepen worden. Geef, Heere, dat ze dit in getrouwheid mogen volbrengen, en dat het ook bij de kinderen vruchten mag afwerpen. Wij bidden u, Heere, voor uw uw zegen om uw zegen voor het catechetisch onderwijs, opdat ook de jeugd van de gemeente daarin getrouw mag zijn, en dat zij dit ook biddend mogen volgen in trouw en in toewijding, en dat het ook mag dienen tot hun toerusting onder de vruchtbaarmakende werking van uw heilige geest. Wij bidden u, Heere, dat u uw kerk wilt zegenen in het volbrengen van haar roeping in deze wereld, om het evangelie van u te verkondigen, om dat te doen in woord en in daad. Zegen het werk van de evangelieverkondiging onder Israël. Zegen het werk van de zending en van de evangelisatie. En laat al deze arbeid in uw koninkrijk een plaats mogen hebben in ons offer en in ons gebed. Wij bidden u, Heer, ook voor het werk van christelijke barmhartigheid, opdat de nood daardoor gelenigd mag worden, lichamelijk en geestelijk, en dat de ontferming van u, Heer Jezus, ook daarin mag doorstralen. Zegen ook allen die uw koningschap tot geldigheid zoeken te brengen op de verschillende terreinen van het leven, opdat uw koninkrijk ook als een zuur deze mag zijn, dat het meel doorzuurt en doortrekt. Gedenk aan allen, Heere, die daarbij op moeilijke posten staan. Geef hen standvastigheid in uw kracht en door de leiding van uw heilige geest. Zegen de volkeren der aarde, zegen ook ons volk. Gedenk aan onze overheid, regeer hen die over ons regeren. En Heere, geef dat zij hun verantwoordelijkheid, niet alleen ten aanzien van het volk, maar bovenal ten aanzien van u, bij wiens gratie ze toch mogen regeren, ook mogen beseffen. Wilt u ook onze geëerbiedigde vorstin en allen die met haar tot de koninklijke familie behoren begiftigen met uw genade en met de vreze tot uw naam. Ontferm u onze Heere. Geef ons niet over en laat ons niet over aan onze dwaasheid, maar wil door uw heilige geest ons terug doen keren tot u, de God van alle leven, de God van alle zaligheid, de God ook van al hetgeen dat nodig is, in dit leven en voor het toekomende. Wilt u in den Heere Jezus Christus door uw geest uw koninkrijk doen komen en het rijk van Satan te neerwerpen, en geef dat we in de verwachting van uw wederkomst mogen staan, mogen waken en mogen werken, opdat wanneer u komt, opdat er dan ook bereidheid mag zijn om u te mogen ontvangen. U hebt het toch gezegd, Heere, zalig zijn die dienstknechten die zo wakende en werkende bevonden mogen worden. Gedenk ons ten goede en hoor ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. U ontvangt gelegenheid tot de dienst der offeranden en wij zingen uit Psalm 105 de versen 4, 5 en 6. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten hebt genoten, God zal zijn waarheid nimmer krenken en al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. Psalm 105, vers 4, 5 en 6. Na de prediking zingen we uit Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, het zevende vers, na de prediking. Wanneer het elfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief, gemeente, ons wijst op vele gelovigen uit het Oude Testament, en daarbij met name een brede plaats inruimt voor Abraham, omdat vooral in zijn leven het geloof openbaar is geworden als een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet, dan beperkt de schrijver van de Hebreeënbrief zich niet tot Abraham, maar noemt hij naast Abraham ook diens vrouw Sarah. Ook zij wordt als een oprecht gelovige ons voor ogen gesteld. Wordt Abraham wel aangeduid als de vader der gelovigen? We zouden Sarah mogen noemen de moeder der gelovigen. Met Abraham heeft ook zij gehoorzaam aan Gods roeping Ur der Chaldeeën verlaten om te gaan naar de plaats die God haar als een erfdeel zou doen ontvangen. Met haar man Abraham is ook zij inwoonster geweest in het land der belofte als in een vreemd land. Met hem heeft zij de Heere gediend en gevreesd. En als zodanig, dan stelt Petrus in een van zijn brieven haar ten voorbeeld aan alle christenvrouwen van wie hij verklaart dat hun sieraad zij een zachtmoedige en een stille geest die kostelijk is voor God. Want alzo, zegt hij, versierden zich eertijds de heilige vrouwen die op God hoopten en waren aan hun eigen mannen onderdanig, gelijk Sarah aan Abraham. Wanneer onze tekst echter spreekt over Sarah's geloof, dan wordt dit in zonderheid in verband gebracht met haar moederschap, als de vervulling van Gods belofte. En welke rijke lessen voor de wijze waarop ook wij met Gods beloften hebben werkzaam te zijn. En in welke weg de Heere ook zijn beloften nu vervult, worden ons daarin gegeven. We willen dat vanavond nader met u overdenken wanneer we tot u spreken over Sarah's geloof in het voortbrengen van het beloofde zaad. En dit getuigt ons ten eerste van haar geloofsuitzien, ten tweede van haar geloofsstrijd, ten derde van haar geloofsoverwinning en ten vierde van haar geloofsvrucht. Dus Sarah's geloof in het voortbrengen van het beloofde zaad getuigt ons van geloofsuitzien, geloofsstrijd, geloofsoverwinning en geloofsvrucht. Toen de Heere Abraham riep uit Ur der Chaldeeën, had hij hem niet alleen gesproken over het land dat hij hem tot een erfdeel zou doen ontvangen, maar had de Heere ook gezegd dat hij hem in dat beloofde land tot een groot volk zou maken. En dat op een zodanige wijze dat in zijn zaad niet minder dan al de geslachten van de aarde gezegend zouden worden. En daarmee bevestigde God aan Abraham en in Abraham ook aan Sarah de rijke heilsbelofte die hij reeds direct na de zondeval in het paradijs had laten horen. Namelijk dat hij de redder, de verlosser, zou doen geboren worden, die de slang de kop zou vermorzelen. En dat nu zou de Heere uit hen, uit Abraham en Sarah, doen plaatsvinden. En niet alleen Abraham, maar ook Sarah zelf, zoals onze tekst met nadruk zegt, heeft met dringend verlangen naar de vervulling van deze belofte uitgezien. En met haar man was het haar niet te doen om de geboorte van een kind zonder meer, en ook niet om de menselijke voortzetting en instandhouding van het geslacht op zichzelf, maar het was haar te doen om de komst
van het kind, om de komst van hem, die God als de door hem reeds in het paradijs beloofde redder en verlosser uit hem zou doen voortkomen. Wanneer onze tekst zegt dat Sarah door het geloof kracht heeft ontvangen om zaad te geven, om het beloofde zaad te doen geboren worden, en dat zij boven de tijd van haar ouderdom heeft gebaard, dan is daar aan deze geloofsverwachting, dit geloofsuitzien, voorafgegaan. Zoals we straks nog wel nader hopen te zien, is aan dat geloof waardoor zij moeder werd voor haar veel strijd verbonden geweest. Maar dat neemt niet weg dat zij ondanks alle strijd en ondanks al haar struikelingen en wankelingen daarbij, dat zij toch steeds naar de vervulling van Gods belofte heeft uitgezien en de noodzaak van die vervulling heeft beseft. Met Abraham was ook Sarah zich bewust dat ze in zichzelf voor God niet kon bestaan, dat dit alleen maar kon in hem, die God als het vrouwenzaad zou doen geboren worden en die de Satan de kop zou vermorzelen. Het geloof waardoor zij het beloofde zaad heeft doen geboren worden, werd door dit uitzien naar en door dit hopen op Christus gedragen. En om nu maar gelijk de lijnen door te trekken naar onszelf, is dat nu ook de inhoud van ons leven? En dankzij de genade en dankzij de trouw van Gods verbond, dan geldt in principe dezelfde belofte die de Heere aan Abraham deed, ook voor ons. In de belofte van het evangelie, door het sacrament van de heilige doop betekend en verzegeld, dan heeft God al het heil van de Heer Jezus Christus, van hem die nu niet meer geboren behoeft te worden, maar van hem die geboren is, van hem die zijn heilswerk heeft volbracht, in de belofte ook ons toegezegd. Ook onze jonge mensen, ook onze kinderen, heeft de Heer daarin willen doen begrepen, zijn daarbij betrokken. Bij elke doopsbediening, het wordt zo vaak gezongen, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij ook vandaag nog, van kind tot kind. Heeft deze belofte van den Heere, heeft hij ook ons met Abraham en met Sarah doen uitzien naar de vervulling van deze belofte? Zijn wij met Gods belofte werkzaam geworden? Hebben wij in de weg van het uitgaan uit de dienst der zonde, uit de dienst der ongerechtigheid, uit het Ur der Galdeeën, in de weg van waarachtige bekering, hebben wij persoonlijk dat heil van de Heer Jezus Christus, wat God in hem beloofd en geopenbaard heeft, hebben wij dat persoonlijk nodig gekregen? Daaraan zijn alle ware kinderen van Abraham en Sarah te kennen, dat zij hopen op en uitzien naar hetgeen dat God beloofd heeft. Van nature, gemeente, dan is dat niet zo. Van huis uit dan hebben wij geen behoefte aan Christus. Dan kennen wij geen verlangen naar zijn heil. Waarom niet? Wel omdat wij onze verlorenheid niet kennen. Omdat wij de noodzaak van de verzoening met God niet verstaan. Dan leven wij aan de rijkdom van God en aan de rijkdom van Gods beloften ten eenenmale voorbij. En evenmin is het voor ons voldoende dat we krachtens natuurlijke geboorte kinderen van Abraham en van Sarah zouden zijn. Hoeveel zijn er die alleen het feit dat ze gedoopt zijn, dat ze in het verbond en in de gemeente begrepen zijn, die dat al voldoende vinden, zonder dat bij hen de werkzaamheden gevonden worden om persoonlijk het heil van Christus deelachtig te worden. Niet die zijn ware kinderen van Abraham en van Sarah. En niet die zijn ware kinderen des verbonds. Die het alleen maar zijn uit het vlees en naar het vlees. Maar die het zijn in geest en in waarheid. Die door de Heilige Geest datzelfde hopen op en datzelfde uitzien naar de vervulling van Gods beloften mogen kennen en mogen beoefenen. Zoals Abraham en Sarah dat kenden en beoefenden. Het is de Heilige Geest, gemeente, die ons daartoe wil brengen. En dat doet de Heilige Geest wanneer hij ons de kracht van Gods woord doet verstaan. En door de kracht van dat woord ons doet uitgaan uit al onze eigen vastigheden en uit al onze eigen zekerheden. Wanneer wij geen steun meer overhouden in onszelf, dan gaan we de noodzaak verstaan van het heil wat God in Christus heeft geopenbaard. De weg waarin en de wijze waarop God zijn belofte aan Abraham en Sarah vervuld heeft, is voor Abraham en in zonderheid ook voor Sarah lang geen gemakkelijke weg geweest. Met name voor Sarah was daar haar natuurlijke onvruchtbaarheid, die schijnbaar de vervulling van Gods belofte in de weg stond. En wat heeft Sarah het daar vaak moeilijk mee gehad. En daar kwam nog bij dat de Heere ook niet direct zijn belofte vervulde, maar dat de Heere lang liet wachten, waarbij het voor haar schijnbaar hoe langer, hoe moeilijker, ja, hoe langer, hoe onmogelijker werd. Onze tekst mag dan wel zeggen dat Sarah door het geloof kracht ontvangen heeft om zaad te geven en dat ze door de kracht van het geloof boven de tijd van haar ouderdom heeft gebaard. En dat is ook inderdaad waar. Maar dat geloof, dat is door wel zeer donkere diepten heen gegaan. Waarbij het niet aan Sarah zelf te danken is, maar alleen aan de onwankelbare trouw van God, dat ze niet is ten onder gegaan. Genesis 16 vertelt ons van haar droeve inzinking, dat zij aan Abraham, haar man, het voorstel doet om Hagar tot een vrouw te nemen. Nee, dat was bij Sarah niet omdat zij Gods belofte niet geloofde. Maar zij kon niet geloven dat de Heere uit haar die belofte zou waarmaken. Na haar aanvankelijke vreugde en blijdschap over Gods beloften, zal ze bij het ouder worden steeds meer haar onvruchtbaarheid als een zwaar drukkende last hebben gevoeld. En waar het nu haars inziens vanwege haar onvruchtbaarheid onmogelijk was, dat de Heere zijn woord waar zou maken, meende ze tegenover deze onmogelijkheid God een andere mogelijkheid aan de hand te moeten doen. Namelijk dat de Heere niet uit haarzelf, maar uit haar slavin Hagar het beloofde kind zou doen geboren worden. Het was bij Hagar dat ze vlees tot haar arm stelde. Het was een eigenmachtig ingrijpen in de vervulling van Gods belofte, in de vervulling van Gods heilsplan en van Gods heilsraad. En zullen wij hierbij vanuit de hoogte op Sarah neerzien? Wat maken ook wij ons daar menigmaal aan schuldig? Wanneer de Heere ons heeft doen uitgaan uit de duisternis die ons van nature omringt, wanneer de Heere ons gebracht heeft tot zijn wonderbaar licht, wanneer de Heere onze ogen heeft doen opengaan voor de rijkdom van zijn beloften in den Heer Jezus Christus, wat is er dan ook een vreugde, wat is er dan ook een blijdschap in ons leven, dan zijn die beloften van God zo vast en zeker voor ons, dat wij menen daaraan nooit meer te zullen twijfelen. Echter, wanneer de vervulling van wat God heeft beloofd schijnbaar hoe langer hoe meer op zich laat wachten, wanneer wij maar niet verkrijgen, wanneer de Heere ons maar niet geeft, waar wij zo vurig om bidden en zo vurig naar uitzien, wanneer ons bidden onbeantwoord, schijnbaar onbeantwoord blijft, en wanneer ons hopen op en ons uitzien naar de openbaring van Gods heil zonder vrucht schijnt te blijven. En vooral wanneer we dan met onze onvruchtbaarheid, met onze onmogelijkheid, met onze machteloosheid te doen krijgen. En wanneer we hoe langer hoe meer gewaar worden dat in ons vlees geen enkel goed woont. Wat lopen ook wij dan gevaar om tot de conclusie te komen dat dit de weg van de Heere met ons nooit kan zijn, omdat dit lijnrecht tegen onze verwachtingen ingaat. Wat lopen ook wij dan gevaar om met Sara te gaan redeneren, om te luisteren naar de stem van twijfel en van ongeloof, die ons zegt dat zo het heil waarop we hopen en waarnaar we uitzien ook nooit ons deel zal worden. Wat kunnen ook wij dan met Sara allerlei zijwegen gaan inslaan, waarbij wij eigenmachtig gaan ingrijpen in de weg die God met ons had. Wat kunnen ook wij er dan toe komen om naar de vervulling van Gods beloften te gaan grijpen, om naar ons toe te halen wat God ons heeft toegezegd, zonder dat het ons van God geschonken is. Echter elke zijweg die we inslaan, waarbij we niet op de Heere en op zijn woord blijven hopen, maar waarbij we het zelf menen te kunnen, loopt op niets anders dan op een bittere teleurstelling uit. Het vervolg van Sara's levensgeschiedenis toont ons dit zo duidelijk aan, door de manier waarop zij zelf Gods beloften tot vervulling wilde brengen, is zij er beslist niet gelukkiger op geworden, in tegendeel. Wat een leed en wat een verdriet heeft ze van Hagar, op wie zij haar vertrouwen stelde, moeten ondervinden. En hoe duidelijk heeft God daarin zijn ongenoegen over haar handelwijze doen blijken. We kunnen het soms wel eens zingen: ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar als het in de praktijk door ons beoefend wordt, en dat vraagt de Heere van ons dat we dat zullen doen, wat is het dan menigmaal zwaar? Wat is het dan menigmaal moeilijk voor ons? Dat houdt niet minder in dan dat alles waarop we hopen om zelf Gods beloften tot vervulling te brengen, dat we dat uit handen leren geven, om niets en om niemand anders meer over te houden dan de Heere en zijn beloften alleen. En nu is dit het typerende, gemeente, dat juist dan, wanneer God op het punt staat om zijn beloften te gaan vervullen, waar wij met het onze aan een eind gekomen zijn, dat we het ook daar niet kunnen geloven, omdat het voor ons te groot, omdat het voor ons te wonderlijk is. Ook dat was zo bij Sara. Genesis 18 vertelt ons ervan. Na vele jaren dan komt de Heere opnieuw aan tot Abraham. En dan verzekert de Heere aan Abraham dat uit Sara binnen een jaar tijd de zoon der belofte geboren zal worden. En Sara, die achter het tentdoek heeft meegeluisterd, lacht bij het horen van deze boodschap. Heel realistisch horen we het haar zeggen: zal ik dan wellust hebben nu ik oud ben, en zal mijn heer wellust hebben nu hij oud is? Nog opnieuw zien we hier de openbaring van het wantrouwen aan Gods beloften, dat haar al zo menigmaal parten had gespeeld en haar al zoveel schade had gedaan. En over dat wantrouwen vermaant de Heere haar ernstig, vooral wanneer ze ook nog ontkent dat zij niet gelachen heeft. Die zal zeggen hoe beschaamd Sara is geweest. Toen de Heere haar daarover onderhield. Niet voor niets dan staat er van Sara dat zij vreesde. Nog veel meer dan met haar onvruchtbaarheid. Kreeg ze toen te doen met haar onwaardigheid. Maar juist nu in dat besef van haar onwaardigheid. Dan stoot de Heere haar niet af. Maar dan gaat de Heere met zijn machtig woord. Zou er voor den Heere iets te wonderlijk zijn. Haar troosten en haar sterken. En dat nu doet bij haar het geloof doorbreken. Waar onze tekst zo rijk van getuigt. Door de Heere zelf is Sara ertoe gebracht om van haar onmogelijkheid. En van haar onvruchtbaarheid af te zien. Om op de Heere en op zijn woord alleen haar vertrouwen te stellen. En dat geeft haar de kracht die ze nodig heeft. Die kracht waardoor in Sara plaatsvindt. Datgene waarvan we soms ook iets kunnen zien in de natuur. Hoe dor en hoe dodig kan in een tijd van grote droogte het gewas op de akker erbij staan. Het leeft nog wel. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Zo te zien, het vordert niet, er zit geen groei in. Maar dan wanneer er een milde regen op dat land neerdaalt. Welke een geheel ander aanzien krijgt dan dat gewas dat eerst zo dor en zo droog was. Waar het wegkwijnde wordt het groen en fris. Fors en krachtig schiet het omhoog. Je hoort het groeien. Zo wordt wel eens gezegd. En zomaar dan nog veel rijker en nog veel heerlijker is het ook bij Sara geweest. Wanneer ze niet slechts op de belofte, maar wanneer ze op de belovende God zelf zich mag verlaten. Hem die het beloofd heeft, zo wordt in onze tekst gezegd, hem heeft ze getrouw geacht. O zeker wanneer, ook wanneer wij het niet kunnen en niet durven geloven. Dan is en dan blijft de Heere de getrouwe. God komt nooit terug op wat hij eens heeft toegezegd. God is toch geen man dat hij liegt of een mensenkind dat hem iets berouwt. Zal hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Wanneer dat echter, nee niet maar verstandelijk en niet in beschouwing, maar wanneer dat in de beoefening van het geloof verstaan en beleefd mag worden. Wie de belovende God is en dat hij de getrouwe is aan zijn woord. Welke levende en welke levendmakende kracht gaat daarvan uit. Dan is er voor Sara geen onvruchtbaarheid en geen onmogelijkheid meer. Die ze zelf tot een oplossing moet brengen of die God in de weg zou staan. Dan is het deze kracht van het geloof in de belovende God die eerst haar geestelijke en dan ook haar natuurlijke onvruchtbaarheid wegneemt. En die haar leven, hoe oud en hoe verschrompeld het ook mag zijn, die haar leven weer jong en fris maakt. Psalm 103 zegt het van die kracht die uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. En Psalm 92 getuigt het van degenen die bij en uit die kracht mogen leven in hun grijze dagen. Blijft hun vreugd gewis, zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En dat is op een heel bijzondere wijze, is dit inzonderheid aan Sara vervuld door de kracht van het geloof in de belovende God, heeft zij kracht ontvangen om zaad te geven, om het kind dat God aan haar en haar man beloofd had te doen geboren worden. En boven de tijd van haar ouderdom, toen het naar de natuur ten eenenmale onmogelijk was, heeft zij gebaard. En wanneer zo in de weg van het geloof in de belovende God, wanneer dan het kind der belofte het levenslicht heeft aanschouwd, dan horen we Sarah vol van heilige aanbidding en ootmoedige stille verwondering het getuigen Isaac. Nee, niet ikzelf, maar God heeft mij een lachen gemaakt. En een ieder die het hoort, die zal met mij lachen. Hoe geheel anders dan eerst is toen het lachen van Sarah geworden. Met Psalm 118 zal het ook in haar ziel geleefd hebben. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschikt. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. Zalige gemeente, wanneer zo ook de vervulling van Gods beloften door ons persoonlijk mag worden beleefd en ervaren. Helaas, wat zijn we vaak, evenals Sarah, eerst op een verkeerde manier met Gods beloften werkzaam. In plaats van hem die het beloofd heeft getrouw te achten, dan zitten wij er vaak zo tussen met onze redeneringen en met onze opvattingen. Ik denk hier aan een man in de gemeente die in zijn psalmboekje een belijdenis had opgeschreven, wat door zijn familie pas na zijn sterven werd gevonden. En hij schreef daarin: eerst dacht ik altijd, eerst het wonder en dan het geloof. Hij zegt, maar nu heb ik het mogen verstaan dat het is het geloof en in die weg het wonder. Inderdaad, wat willen wij vaak als een Thomas en als een Sarah? Wat willen we eerst zien? Eerst het wonder aanschouwen om dan te geloven. Maar de Heer Jezus heeft zalig gesproken, degene die niet gezien hebben en die nochtans zullen geloofd hebben. En heeft de Heer Jezus het ook op een andere plaats niet gezegd? Alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. En met dat geloven bedoelt de Heer Jezus niet maar een oppervlakkig aannemen. Van dat geloof gaat er geen enkele kracht uit. Maar dat geloof dat het zelf niet meer kan. Dat met zichzelf aan een eind gekomen is. Dat het uit handen geeft. Dat zich laat zakken. Niet slechts op Gods belofte. Maar op de belovende God, dat die God getrouw acht, dan mogen er nog zoveel onmogelijkheden zijn. En wat zijn die er? Zeker niet in het minst de onmogelijkheid van onze zonde en van onze schuld. Maar voor de belovende God zijn die onmogelijkheden er in geen enkel opzicht. Wat mag dit in zonderheid voor hen onder ons die met Sarah al op hogere leeftijd gekomen zijn. Wat mag dit woord toch ook een rijke troost, een rijke bemoediging u geven. Wanneer we oud geworden zijn en ons leven is tot dusver ook ondanks al ons bidden en al ons kerkgaan, is tot dusver onvruchtbaar gebleven. Hoe gemakkelijk kan ons dan de gedachte bekruipen dat het nu onmogelijk is, dat het ooit anders zal worden. En het is vooral de Satan die daarvan zo menigmaal misbruik maakt. Als we jong zijn, dan maakt de Satan ons wijs leefde nog maar op raak, want je hebt alle tijd nog wel om je te bekeren en om je met de eeuwige dingen bezig te gaan houden. En als we zo de genadetijd voorbij hebben laten gaan, dan is de Satan er als de kippen bij om te zeggen, en nu is het te laat. Nu is er geen enkele mogelijkheid meer voor u. Maar wij mogen het u van Gods wegen zeggen, hoe oud u ook bent. En hoe onvruchtbaar ook in uzelf, hoe machteloos in uzelf. Maar voor hem die de belovende God getrouw acht, voor hem zijn er geen onmogelijkheden. Dan is het wat bij de mensen onmogelijk is, Dat is mogelijk bij God. Diezelfde God die Sarah, die oude Sarah, jong heeft gemaakt, kracht heeft gegeven om dat zaad voor te brengen. Hij is het die door zijn kracht ook zo in ons leven wil inkomen. Dat alle onvruchtbaarheid overwonnen wordt. En dat het nieuwe leven wordt gevormd. Dat nieuwe leven wat nooit oud wordt. Maar wat eeuwig jong blijft. Wat niet minder dan de eeuwige jeugd tegemoet gaat. We lezen het van Sarah. En daarom zijn van één. En dat van een verstorvene. Ontelbaren in menigte geboren als de sterren aan de hemel. En als het zand dat aan de oever van de zee is, het welk ontallig is. Door het geloof is Sarah, ondanks haar onvruchtbaarheid, ondanks haar hoge ouderdom, is ze moeder geworden. En dat niet alleen van Isaac. Onze tekst ziet het in veel ruimer en in veel breder verband. Er wordt hier gesproken van een nakomelingschap, even ontelbaar als de sterren aan de hemel. En als het zand dat aan de oever van de zee is. Zo had de Heer het ook tegen Abraham en tegen Sarah vooraf gezegd. Dat hun zaad zo talrijk zouden zijn. En dat heeft de Heer ook aan Abraham en aan Sarah waargemaakt. En dat niet slechts in natuurlijk opzicht, maar nog veel meer in geestelijk opzicht. Uit één. En dat nog wel een verstorvene. Ontelbaar velen. Dat wondergemeente, dat is nooit te verstaan. Wanneer wij het losmaken van wat God in Jezus Christus heeft gedaan. En van wat God in Jezus Christus heeft geopenbaard. Hij is de ene. Die, zoals de Hebreeënbrief dat vooral telkens weer benadrukt. De ene die voor ontelbaar velen zich heeft gegeven. De ene die in de meest volle zin van het woord het leven was. En recht op het leven had, die voor velen, voor de ontelbaar velen de dood is ingegaan. Hij die het naar recht kon en mocht getuigen, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf. Alzo heeft hij ook de Zoon gegeven, het leven te hebben in zichzelf. Hij is voor ontelbaar velen een verstorvene, ja de gestorvene geworden aan het kruis, die de vloek van Sarah's onvruchtbaarheid en de onvruchtbaarheid van al zijn volk op zich genomen heeft en die onder de last van Gods toorn tegen de zonde die vloek gedragen en doordragen heeft. Tot in zijn dood op Golgotha. Maar die ook dwars door de dood heen. Die op grond van zijn sterven en van het offer dat hij daardoor heeft volbracht. Die ook de levendmakende geest heeft verworven. Die geest. Die niet alleen die Christus zelf. Uit de doden weer tot het leven heeft teruggebracht. Maar die geest die ook in dode zondaars harten dat nieuwe leven wil werken, dat in Christus is geopenbaard, om dan ook met die Christus in dat leven te doen delen, vanuit de dood, door de onvruchtbaarheid heen. En die gemeente, die zijn de ontelbaar velen die dit uit genade mogen kennen. Waar hier onze tekst over spreekt, dat is heel Gods kerk. Zoals de Heere die vergadert niet alleen uit Israël, uit het natuurlijk staat van Abraham en van Sarah. Maar zoals de Heere die vergadert door de levendmakende kracht van zijn geest uit alle talen, uit alle volken en uit alle natiën. En die eens als de grote schare, die niemand tellen kan, zal juichen voor Gods troon. Mogen ook wij behoren tot die ontelbaar velen. Zoals gezegd, gemeente, dan is het niet genoeg dat wij krachtens natuurlijke geboorte kinderen van Abraham en van Sara zijn. Kinderen des verbonds zijn. Ook als kinderen des verbonds, dan moet in ons leven dat machtige wonder gebeuren. Dat wij van dood levend worden gemaakt. Dat wij van onze onvruchtbaarheid worden verlost. En dat we vruchtbaar gemaakt worden door de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Om vruchten te gaan dragen tot eer en verheerlijking van God. Het is de Geest van Jezus Christus. De verstorvene die uit de doden is opgestaan. Die dode zondaren daartoe kan en wil brengen. En dat is niet alleen nodig voor ouderen, maar dat is ook nodig voor jullie jongens en meisjes. Jullie mogen jong zijn en je jeugd en je jonge kracht zijn rijke gaven van God. Waarvoor je de Heere ootmoedig dankbaar mag zijn. Maar vertrouw er niet al te veel op. Want je jeugd en je jonge kracht zijn ook aan de ijdelheid en ook aan de vergankelijkheid onderworpen. Toen je gedoopt bent, toen heeft de kerk het ook van jou beleden dat ook jouw leven, jouw jonge leven, niet anders is dan een gestadige doop. Dat in jezelf. En daarom een andere jeugd en een andere jonge kracht moet je leren kennen. Die jeugd en die jonge kracht. Waartoe de Heere door zijn Heilige Geest naar de beloften van zijn verbond ook jou wil herscheppen en wil vernieuwen. O leer de Heere dan pleiten op deze belofte. Ga er niet slordig mee om, veracht die belofte van de Heere niet. Maar bid de Heere dat hij ook die beloften in jouw leven zal vervullen, ook in jouw leven zal waarmaken. En waar je dan ook mee teleurgesteld wordt. Waar je mee bedrogen uitkomt, maar met deze God, met die belovende God, kom je nooit bedrogen. En kom je nooit teleurgesteld uit. Door het geloof heeft Sarah hem die het beloofd had getrouw geacht. En dat was de kracht in haar leven, waardoor het wonder in haar leven geschied is. En wat zal Sarah, toen de Heere zijn beloften aan haar vervuld had, wat zal Sarah later menigmaal diep beschaamd zijn geweest. Dat ze zo klein van de Heere dacht. Dat ze het zelf zo menigmaal geprobeerd had om Gods beloften te vervullen. Dat ze gelachen had over de genadeboodschap van de Heere. O, laat deze geschiedenis van Sarah, laat het mogen zijn tot verootmoediging. En dan ook tot vertroosting. Maar laat het u bovenal ook de weg mogen wijzen. Die de Heere wil dat wij gaan zullen. Sarah heeft hem die het beloofd had. Niet aan de belofte had ze genoeg. Maar de belovende God zelf mocht ze leren kennen en op hem vertrouwen. En daardoor ontving ze die kracht in haar leven. En het is ook in die weg dat de Heere de kracht wil doen ervaren. Om niet alleen tot kennis van de Heere Jezus, van het beloofde zaad te komen. Maar om ook dat beloofde zaad te mogen omhelzen in de volle toe-eigening des geloofs. En die kracht van Jezus Christus, die kracht van de geest van Jezus Christus, hebben we dan niet maar één keer nodig. Maar die hebben we blijvend altijd weer opnieuw nodig om onze onvruchtbaarheid die er onzerzijds blijft, om die te doorbreken en om ons leven al meer vruchtbaar te maken tot eer van Gods naam. Door de mond van Jesaja dan heeft God het zijn volk van het Oude Testament en u roept het niet minder zijn volk van het Nieuwe Testament toe. God heeft het door Jesaja gezegd. Aanschold Abraham uw vader en Sarah die u gebaard heeft. Gods volk moet altijd weer terug naar het begin. Daar waar God begonnen is. In de weg van het wonder het leven ontvangen. Om uit dat wonder te leven en door dat wonder zalig te worden. en levend uit dat wonder, dan houden we geen roem in onszelf over. Dan is alle roem onzerzijds uitgesloten in de weg waarin de belovende God naar zijn trouw zijn beloften vervult. Dan is er maar één jubel, maar één roem. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Past ons, Heere, dat wij de naam uw goedheid ootmoedig dank zeggen voor al hetgeen dat wij vandaag uit uw hand hebben mogen ontvangen. U bent waardig, Heere, om geloofd en geprezen te worden. En voor wat u bent, voor wat u geeft, voor wat u ook ons schenkt en ons geeft. U hebt ons een en ander maar in uw huis willen samenbrengen en u hebt ons willen wijzen op Abraham en op Sarah. Mensen die geen enkele waardigheid in zichzelf hadden, maar die u hebt willen roepen. Aan wie u uw belofte niet alleen hebt willen geven, maar ook in de weg van het geloof hebt willen vervullen. Het machtige wonder waarmee u begonnen bent en waarmee u ook voortgaat naar de trouw van uw verbond, totdat de schare die niemand tellen kan, compleet zal zijn. Door het werk van de Heer Jezus Christus, de verstorvene, die uit de doden is opgestaan en die de levendmakende geest heeft verworven. O, wij bidden u dat u ons allen de levendmakende kracht van die geest wil doen kennen. En dat u de onvruchtbaarheid ook in ons leven wilt doorbreken. Om ons leven vruchtbaar te doen zijn tot de eer en tot de verheerlijking van uw naam. Heere, wilt u dat door uw heilige geest zo gestalte geven in ons leven. En laten wij van daaruit ook de week ingaan. En ook in ons dagelijks werk. In ons dagelijks leven u mogen dienen. Wij bidden u, Heere, dat u ons wilt gedenken. Dat u ons wilt gedenken in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven. Dat u ons ook wilt gedenken in het gemeentelijk leven. Dat u ook in het midden van deze gemeente rijkelijk wilt wonen en wilt werken. Dat u een dankbaar hart wilt geven voor uw zegeningen. En dat u deze gemeente, Heere, nu en ook in de toekomst, wanneer ze straks weer een eigen predikant hoopt te ontvangen, dat u haar goed en nabij wilt zijn. Maar dat het ook niet zal gaan om het menselijke, maar dat het zal gaan om u, die alleen toch maar een plaats moogt hebben in uw kerk. En dat uw woord ook heerschappij zal voeren door de kracht van uw heilige geest.
tot de neerwerping van al hetgeen dat met de reinheid van uw heiligdom en van uw wil in strijd is. Opdat de vruchten uw geest dus ook in het midden van deze gemeente gevonden mogen worden. Laat het daartoe ook het voortdurend gebed mogen zijn voor de gemeente en ook voor de kerk in haar geheel. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. En doorwaai de hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien. En opdat mijn liefste tot zijn hof kwamen, tot zijn hof. Gereinigd en gezuiverd door zijn geest en namen. En aten van zijn edele vruchten. Heere, daarvoor formeert u toch uw kerk. Opdat zij uw lof zouden verkondigen. Wij bidden u, Heere, dat u ook wilt vergeven alles wat deze dag met uw wil niet in overeenstemming was. En dat u in den Heere Jezus Christus ons wilt aanzien, nu en altijd, op grond van zijn offer, van zijn gerechtigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 92, het achtste vers. In hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, het achtste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.